Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En naast mij zit Dirk Vis. Dirk, welkom.
Dank je.
Ja, ik vind jouw naam zo grappig op de een of andere manier. Dirk Vis. Jij schrijft ook echt een visje als jij je naam ergens achterlaat.
Oh ja, ik onderteken mijn e-mails met een visje en mijn apps. En mijn handtekening is een visje. En ik heb het gewoon lekker omarmd.
Heel goed, heel goed. En terecht. Hey Dirk, jij bent schrijver. Doe ik jou daar tekort mee als ik jou omschrijf als schrijver?
Oh wel nee, ik ben wel meer dingen, maar ik ben voornamelijk schrijver als eerste. Ik geef ook les, ik ben redacteur, maar dat komt, het een komt voort uit het ander, informeert het ander. En mijn kunstvorm is schrijven.
Ja, ja, en als je nou zou beschrijven wat de rode draad is in alles wat jij doet en dan met name het schrijven, wat is dat dan?
Het schrijven is, voor mij is dat een vorm van allereerst afzonderen en concentratie in trance raken. Dingen verzamelen, bij elkaar stoppen, ontdekken. Dingen zien groeien op papier, in mijn computer, in notities. En op een bepaald moment delen met de mensen om me heen. En zo kom ik dingen tegen die andere mensen, nemen ze de tijd niet voor. En die kan ik met ze delen. Dat is eigenlijk wat ik, zo zie ik het liefst.
Ja, en zijn dat dan de werken die jij schrijft? Zijn dat dan ook een soort van verzamelprojectjes door de jaren heen?
Ja, sommige teksten of boeken, die schrijf ik in een dag. Sommige in...
Boeken ook?
Nee, een gedicht schrijf ik in een ochtend of zo.
Ja.
Maar ik heb ook al een boek in 2 weken geschreven. Maar sommige boeken, daar heb ik 5 jaar over gedaan. En, dus 5 jaar van lezen, verzamelen, stapels boeken binnenhalen. Totdat op een gegeven moment dat ik voel, dit ding moet nu de aandacht krijgen en wil een plek in de wereld.
Ja. Oh, dat lijkt me heel lastig. Want ik merk zelf heel erg dat ik ben nu zelf mijn tweede boek aan het schrijven. En vervolgens denk ik aan de ene kant, misschien zou het mooi zijn als ik er nog 1 jaar of 2 jaar de tijd voor zou nemen. En aan de andere kant denk ik, ja, maar er staan nu al dingen op papier die ik zo graag de wereld in wil brengen.
Ja, als je te lang wacht, dan heb ik tenminste, dan word je alweer iemand anders.
Ja.
En dan verlies je het contact. Ik verlies dan het contact met zo'n tekst. Dus die moet er dan uit. Ook al is het dan... Ja, ik wil door ook iets nieuws maken.
Ja.
En dan is de tekst niet meer voor mij, maar voor iemand anders.
Ja. Hey, en jij hebt net een nieuw boek uitgebracht. Paren of de kunst van de slaapkamer. Is dat een verzamelboek geweest of is dat een binnen 2 weken schrijven?
Het was niet 2 weken, nee. Maar dit is een stuk of 36 hoofdstukken. En die zijn allemaal wel in een bepaalde spurt geschreven. Maar dat verspreidt over meerdere jaren. En ook herschreven.
Ja?
En parallel daaraan heb ik echt meters aan boeken over seksualiteit gelezen. Ook verhalen over seksualiteit. Oeroude sekshandleidingen. En daar heb ik dingen uit verzameld. En dat komt dan, dat fietst door elkaar heen.
Ja, hey, en als je dan zo'n, dit boek gaat dus over seksualiteit. Op basis waarvan herschrijf je dat dan? Is dat dan ook omdat je op een gegeven moment denkt van ja, maar deze tekst past nu niet meer bij wie ik nu ben. Of misschien wel hetgene wat ik net ontdekt heb en dat dan niet meer overeenkomt?
Voor mij is er eigenlijk maar één criterium
bij
het schrijven en herschrijven. Vind ik het leuk? Ja, dat is echt het simpelste.
Ja.
Is het lekker? Ik hoef er niet geil van te worden, ook al gaat het over seks. Dat was niet de bedoeling, dat mag wel, maar is de zin lekker? En ik verander natuurlijk door de tijd heen, dus nu vind ik andere dingen... Nu vind ik andere dingen lekker, dus nu ben ik andere teksten bezig. Maar bij het herschrijven was alleen maar, is deze zin fijn?
Ja.
Doet die wat? Wekt die wat op? Krijg ik er zin van? En als ik er geen zin van krijg, dan moet die weg of anders.
En dat is niet per se alleen maar zin in seks.
Nee.
Maar gewoon een beetje de joie de vivre.
Zin in
beetje.
Het leven.
Ja,
krijg ik hier plezier van?
Ja, want dat is wel grappig. Hè? Want dit is inderdaad, in mijn beleving gaat het boek... is een soort van zoektocht naar seksualiteit. Ja. In brede zin. In historisch... Met als historische aspecten erin, vanuit de kunst, allemaal dingen erin verweven, vanuit de persoonlijke ervaringen, vanuit de mensen die jij beschrijft. Maar dan kan ik mij maar voorstellen, want als het een zoektocht is naar seksualiteit, met het idee van er is zoveel meer te ontdekken over seksualiteit, dat hetgene wat jou raakt en waarvan jij denkt, ja, dit is het, dat je als je op een gegeven moment 1 jaar verder bent, inderdaad daar heel anders op terugkijkt.
Nou, nu is het boek dus een aantal maanden uit. Mm-hmm. En dus nu kijk ik hier alweer anders op terug.
Ja?
Ja, want dit was... Ik heb jaren me verdiept in seksualiteit. Ik heb natuurlijk ook eerst 30 jaar allerlei vormen van seksualiteit zelf ervaren. Dus dat is ook een ding. En toen heb ik alles bedacht wat ik... Of alles geprobeerd te ontdekken en geprobeerd te leren. Nu is het er. Het heeft mij veranderd. Nu ben ik ook iemand anders. En heb ik een ander seksueel leven gekregen. Ik kijk er anders naar. En op de een of andere vreemde manier heb ik eerst alles moeten leren. Om dan nu weer op een totaal andere manier te kunnen ervaren seksualiteit. Ja. Dus het is alsof ik alles moest weten, tussen aanhalingstekens. Om het daarna los te kunnen laten. En nu gaat weer een nieuwe wereld voor me open.
Ja, bizar hè, hoe dat dus werkt met seksualiteit.
Hoe meer je ervan weet...
Hoe leuker het wordt.
Hoe leuker het wordt, maar ook hoe meer je er eigenlijk ook dus niet van weet. Het wordt alleen maar... Ik heb steeds meer ervaring, steeds meer kennis. Maar het wordt een grote raadsel tegelijkertijd.
Ja. Ja, want een van de boodschappen die jij wil meegeven in het boek is dat seksualiteit zoveel meer is dan dat wij eigenlijk meekrijgen in het dagelijks leven. Dat het veel meer lagen kent, veel meer manieren om ermee om te gaan, om het te beleven, te ervaren. En jij gaat er dus expliciet ga je naar op zoek van wat zijn dan die lagen, maar daarbij ook het stukje gericht op mannelijke seksualiteit. En dat mannen helemaal niet zo heel erg rijk zijn in hun seksualiteit.
Nee, ik heb als ik vanuit persoonlijke geschiedenis spreek, ervaring en ook wat ik met vrienden en altijd besprak en ook zelfs met familie, zeg maar. Dan is dat het palet aan mannelijke seksuele technieken en kennis is uiterst beperkt. Ook al doe je graag voorkomen dat het zeer divers is. En dus mannelijke seksualiteit op de beste manier zoals ik die ken onder vrienden is vaak toch opscheppen. Vertellen, delen, plezier. Het is vaak met lol, maar het heeft ook wel echt met opscheppen te maken. En dus gaat over scoren, gaat over prestaties. En heeft dus eigenlijk niks te maken met dingen als verbinding bijvoorbeeld. Of ontdekking, of kwetsbaarheid, of transformatie, of heling, of schoonheid. En als je daarin blijft zitten, dan kan je heel erg lang doen. Dan als je denkt dat je dat moet overwinnen allemaal, dat je daar de beste in moet worden, dan doe je volgens mij jezelf en je naaste vreselijk tekort.
Ja.
En mannen hebben daar met name iets voor in te halen. Want vrouwen hebben toch wat meer verbinding met hun, in mijn ervaring, met hun intuïtie, met hun. Die hoeven het misschien niet per se uit te drukken, maar meestal weten ze het veel beter.
Ja, die krijgen al veel meer ruimte in ieder geval om ermee in contact te staan. En om inderdaad meer te luisteren naar wat is wat ze nodig hebben. En echt oprecht verlangen in plaats van gewoon maar te doen wat ze kennen of denken te kennen.
Ja, ja. En dat hoeft niet uitgedrukt te worden in een soort, hoeft niet discursief in een soort van taalachtig ding. Die zijn er wat in mijn ervaring meestal meer in thuis. Dit boek heb ik ook eerlijk gezegd met name gemaakt voor mannen en mannelijke vrienden. In de praktijk, dat wist ik al van tevoren. Want wie leest er fictie in Nederland? Eigenlijk vrouwen, meestal. Ja. Dus de meeste reacties krijg ik van vrouwen. En ik hoop dan stiekem dat ze het aan hun vriend geven. Want die hebben het eigenlijk nodig.
Ja.
En het kwam ook voort uit toen ik mijn uit eigen nieuwsgierigheid, uit eigen frustratie, uit eigen onvermogen me in seksualiteit ging verdiepen. En de dingen die ik ontdekte en meemaakte, ik kwam er achterna een paar jaar dat ik ze wel kon vertellen aan mijn allerbeste vrienden. Maar dat we er eigenlijk niet... We kwamen er samen dan niet uit. Ze konden me toch niet echt begrijpen. Of wat ik allemaal had meegemaakt en gevoel en doorvoeld en zo. En dus dit was een poging om eigenlijk met en aan mijn allerbeste vrienden te delen. En ze zelf de kans te geven om hun eigen seksualiteit nog weer andere kanten op te laten gaan.
Ja, want dit boek, dat is een beetje het idee geweest waarom je dit boek hebt geschreven. Om hun dus ook dingen te leren. Maar als je het leest, en je benoemde het net al eventjes, van de teksten hoeven niet, zijn niet bedoeld om opwindend te zijn, ondanks dat het over seks gaat. Maar er zitten wel echt wel vrij erotische teksten in.
Ja.
Of scènes beschreven dat je denkt... Ja, ik kan me goed voorstellen dat dit voor veel mensen wel dus echt seksueel prikkelend is. En niet alleen lezen over seks, maar gelijk dingen voelen.
Ja, er zijn een aantal hoofdstukken, daar heb ik inmiddels van gehoord dat ze, die waren prikkelend, die zijn prikkelend. En die heb ik daar niet voor geschreven. Maar dat is dan gewoon ontstaan. Het was expliciet niet een, ik wil niet een pornografisch boek maken. Niet een opwindend boek, want het ging echt over verkennen van seksualiteit. Maar ik wilde ook niet een instructief of een educatief boek maken. Je moet zelf je ontdekkingstocht maken. En dat doe je toch, ik ook zelf, door te volgen wat vind ik plezierig. En soms gebeuren er dingen in het verhaal, ja, die zijn gewoon best wel heftig en tof. En dat je ook een beetje, als ik het zou lezen in een ander boek, zou ik ook denken, oh, dit is best wel, oh, wauw. En dan kan je best wel, ik heb wel van mensen gehoord dat ze na het lezen van een bepaald hoofdstuk, zeg maar, als ze in hun eentje waren, toch even van gingen genieten.
Ja, maar op zich is dat natuurlijk ook wel weer heel erg mooi. Want het gaat dus over de zoektocht naar seksualiteit, het verkennen, de mogelijkheden. En onderdeel daarvan is natuurlijk wel ook dingen kunnen lezen. En nou ja, daar bepaalde ideeën bij krijgen, bepaalde dingen visualiseren. En dat je dus voelt wat het met je lijf doet.
Ja, dat
en
is
daarna
ja.
Handelen.
Ja, lezen is en schrijven ook is iets bedenken dat het cerebraal is en dus in je kop. Maar als het op een leuke manier gebeurt, op een goede manier gebeurt wat mij betreft, dan doen je hart en je onderkant ook echt mee, je buik en de rest ook. En ik hoop eigenlijk dat inderdaad dat als je dit soort dingen leest en echt door je heen laat gaan.
Het
dat
echt noem, kan ervaren.
In het begin zeg ik ook lezen is sexy. In een recensie is me dat afgestraft. Oh. Die iemand vond dat, oh die vond het toen meteen dat ik het wel uitlegde. Maar ik dacht, dat mag je best weten. Lezen heeft iets sexy's, want je laat iemand anders een stem door je heen gaan. Iemand anders beelden en verbeelding. Daar doe je zelf iets mee. Dat kan gewoon door je hele lijf stromen als je dat de kans geeft. En dan komen er in jezelf ook nieuwe dingen op, nieuwe ideeën. En je kan soms voelen, oh, dit kan ik ook gaan doen. Of ik kan dat gaan doen. Dat heeft die meneer van dit boek helemaal niet eens bedacht. Die kan zelf die eigen dingen verzinnen. En dat gebeurt dus, dat is een parallel met seksualiteit. Dat gebeurt ook in bed. Dat je met elkaar verbonden bent. En dat die dingen van de ander door je heen gaan stromen. En de dingen van jou door de ander. En dat er weer nieuwe dingen ontstaan. Dat is seksualiteit.
Maar waarom werd jij daarover afgestraft dan?
Dat ik te veel uitlegde.
Ah. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben wel die uitleg nodig.
Dat is ook zo. Ja. Ja, dit boek vond ik lastig, want het is mijn debuut. En wat ik heel erg lastig vond, was de toon te vinden van hoe... sommige mensen hebben ook gezegd, ik vind het te literair. En dus hoe... Ja. En dat snap ik wel. Want ik wil dat hou ik zelf van. Dus het vergt wel van jou dat je moet een beetje meegaan.
Eigenlijk moet je al een paar stappen verder zijn.
Ja, dat is waar.
Om dit lekker te kunnen lezen.
Dus het is ook niet iets wat je van A tot Z in één keer leest. En ik heb wel van mensen gehoord, als je er eenmaal in zit, dat ze daarna dachten ook, nu wil ik iedere dag een hoofdstukje. Omdat ze het dan ook een beetje gingen bewaren. Maar het vergt dus wel van jouzelf al... Dat je dat wil en dat je je wilt laten verbazen. Dat is natuurlijk met literatuur denk ik eigenlijk altijd wel.
Ja, maar terwijl heel veel als het gaat over seksualiteit. Mensen willen graag concrete dingen. Ze hebben een vraag, ze hebben een probleem en ze willen een antwoord hebben.
Ja.
En als je dus dat gaat verwerken. Antwoorden niet zozeer concreet geven, maar je gaat de vragen juist verwerken in nog meer literaire kunstvorm eigenlijk. Ja, dan wordt het voor heel veel mensen wordt de zoektocht dus nog groter.
Ja, dat wilde ik ook. Ik wilde de zoektocht alleen maar groter maken.
Ja, want ze willen helemaal geen... Eigenlijk willen mensen helemaal geen zoektocht. En dat is natuurlijk ook waarom wij dit gesprek aangaan. Mensen die willen eigenlijk helemaal geen zoektocht. En zeker... Mannen, die willen helemaal geen zoektocht. Die willen antwoorden hebben.
Ja, en... dat is waar. Ik denk wel, daarom vind ik het ook fijn om er bijvoorbeeld over te kunnen spreken. En het is ook echt wel erg vanuit mijn eigen zoektocht gekomen. Maar ik denk wel dat zeker mannen wel zullen herkennen bepaalde frustraties. Als je het over porno of masturbatie of over seks die eentonig wordt. Of over als je langer met een partner bent. Dat soort frustraties hebben we allemaal. En dit is een zoektocht die ook daaruit voortkwam van eigenlijk als je die allemaal naar luistert, als je altijd naar je lichaam luistert naar die dingen, dan zegt je lijf al welke kant je op moet of wilt. En dat moet je gewoon serieus nemen.
Ja, maar ja, luisteren naar je eigen lijf.
Dat kunnen we niet.
Nee.
Dat moeten we echt leren. Maar dat kan een boekje ook niet leren.
Nee, maar en is dan, kunnen we niet, zeg je, kunnen mensen in zijn algemeen dat niet of kunnen mannen dat niet?
In onze cultuur zijn mannen er slechter in.
Oké.
Ja.
Okay. Hey, we gaan zo nog even lekker hier verder over door. Over vooral, ja, eigenlijk over mannelijke seksualiteit. Ik heb gevraagd aan jou om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
Dat is trippen, helen, ontdekking, verbinding en grenzen.
Trippen heb ik nog niet eerder gehoord. Vertel.
Nou, dat is misschien ook... Voor mij is seksualiteit is een vorm van trippen eigenlijk.
Ja?
En dat... Er zit een hoofdstuk in dit boek en dat is aan het einde en dat gaat best wel ver. En
wat is best wel ver voor de luisteraar?
Nou, in dit boek wordt, in de recensie noemde iemand, het is het onderwerp zweefseks. Dus seks met waardoor je opstijgt. En dat is natuurlijk een beetje een metafoor, maar tegelijkertijd is het ook gewoon eigenlijk echt waar. En dat komt voort uit dingen die ik heb ervaren, dingen die ik uit de wereldliteratuur heb gehaald. En het is een manier om te kunnen spreken over iets waar je niet zo goed over kunt spreken. Maar sindsdien heb ik nog veel meer ervaren hoezeer seksualiteit een vorm kan zijn van trippen. En waarbij je dus helemaal niks nodig hebt, geen middelen, alleen maar elkaar en tijd en openheid. En wat trippen is, geen idee, dat zou een ander boek kunnen worden. Maar
de intensiteit.
Intensiteit. Transformatie. Wordt een ander mens door. Wordt er lichter door. Vrolijker. Gezonder. Je komt de meest bizarre dingen tegen. Die hou je gewoon niet voor mogelijk. Echt prachtig.
Ja, oké. Trippen dus.
Ja.
Oké, maar daartegenover staat ook helen.
Ja.
Of daar niet tegenover, maar daarnaast staat ook helen. Waarom helen?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerst wist vanuit de geschiedenisboeken, vanuit de Kama Sutra, dat soort boeken. Dat er dus verschillende posities zijn die je kunt doen om elkaar te helpen genezen van iets. Maar het gaat zelfs zo ver, er is een soort basisregel. Degene die beweegt, want vaak is er één partner die beweegt meer dan de ander, die geeft aan de ander. Wij denken, die neemt de ander. Zo zeggen we het ook. Ik neem jou, dat zeg je.
Mannen zeggen dat.
Mannen zeggen vaak dat. Of een mevrouw kan ook zeggen, ik wil dat je me neemt. Maar dat is eigenlijk een paradoxaal soort uitleg. Want wat er gebeurt is, degene die neemt, geeft.
Ja, absoluut.
Je geeft de ander energie. En als je daar een keer op afstemt, als je dat echt bewust doet, dan kun je dat ook voelen gebeuren. En dan kun je ook naderhand... Kun je daadwerkelijk van dingen afkomen of dingen krijgen. Je kunt energie krijgen, je kunt van pijnen afkomen. En voor mij was het ook de ontdekking dat iemand nemen is niet iets alleen maar wat voor mij fijn is. En dat heeft zij mij dan de mogelijkheid. Zo zag ik het vroeger, weet je wel.
Dat de ander dat weer faciliteert.
Die faciliteert, ik mag weer. Maar dat is een verschrikkelijke vorm van seksualiteit. De ontdekking dat je iemand anders iets kunt geven daardoor, maakt het hele ding positief.
Ja, en dat de ander dus wat mag ontvangen.
Ja.
Ja, en maar dit is... Ik ben heel benieuwd of jij je aantekeningen van de afgelopen jaren in je zoektocht nog te hebben. Want dit zijn toch geweldige dingen om dit te lezen en te ontdekken hoe dat werkt. Want dit is natuurlijk wel iets wat het hele beeld van seks een beetje in stand houdt. En inderdaad, als je het hebt over dat de man... Dan de vrouw neemt. En dat betekent dus automatisch dat zij iets soort van iets opgeeft of weggeeft of moet inleveren. Een beetje die toon heeft het dan.
Ja.
Terwijl als je hem alleen al in de betekenis anders gaat zien, kan dus penetratieseks ineens heel anders voelen.
Ja, het wordt helemaal omgekeerd.
Ja.
Dus dat in dit boek, ieder hoofdstuk heeft een begrippen paar als titel, omdat het zijn allemaal paren. Dus nemen en geven. Nemen is altijd ook geven. Dat wil zeggen, als je het op een bewuste manier doet. Het gaat ook over machtsverhoudingen. Dus vroeger was het dan in hoe seks vaak bij ons wordt gepresenteerd, is degene die neemt, heeft de macht. Maar in feite is het omgekeerd.
Ja, maar dat is natuurlijk binnen bijvoorbeeld de BDSM is dat heel duidelijk.
Ja.
Daarvan wordt inderdaad altijd gedacht dat degene die de dominante is, dat die degene is met de macht en de controle. Maar het is juist de ander die de grenzen bepaalt.
Zeker.
En daarmee het speelveld bepaalt.
Ja.
En zeker in echte, gewoon de goede BDSM, daar mogen geen grenzen worden overschreden.
Ja.
Dus daar bepaalt de onderdanige wat er mag gebeuren. En daarmee heeft de onderdanige dus de controle.
Nou, daarom is een van mijn woorden ook grenzen. Want die zijn net zo belangrijk om te kunnen ontdekken. Om dit soort dingen te kunnen doen, moet je die grenzen bepalen. En in BDSM, ik ben daar in dit boek van afgebleven. Ik vind dat ook, ik heb überhaupt geprobeerd niet met labels te werken. Want voor veel mensen is het dan of je zit erin of je zit er niet in. En maar iedere sessie in de slaapkamer heeft te maken met grenzen. Heeft te maken met machtsverhoudingen. En alleen bij BDSM wordt het heel expliciet gedaan. En dat is denk ik voor heel veel mensen ontzettend bevrijdend. En wat mij betreft zou iedereen het lekker moeten doen. Maar eigenlijk zijn ook mensen die er niks van moeten hebben, hebben ermee te maken.
Dus zonder dat ze het doorhebben.
Ja, meestal zonder dat je het doorhebt.
En als ze het nou meer zouden omarmen, daar zouden ze absoluut de vruchten van plukken.
Ik denk dus dat zo'n term ook kan een beetje afschrikken bijvoorbeeld. Ja. En daarom ben ik daar expres van afgebleven. En dus spelenderwijs zou ik, want BDSM is ook een vorm van spel, van ritueel, van ceremonie, met z'n twee of met meer mensen. En dat is het paringsceremonie, want z'n twee is ook altijd een soort spel, maak je. En of je dat nou doet binnen de context van BDSM of gewoon met z'n tweeën, samen de regels bepalen, samen de grenzen bepalen, samen ook ontdekken dat je de grenzen kunt verleggen. Dat is onderdeel van dat spel, ja.
Ja, maar ik denk dat zeker dat afspreken wat dan de grenzen zijn, afspreken wat de regels zijn, dat is natuurlijk iets wat dan bijvoorbeeld bij BDSM wel gebeurt, maar niet gebeurt normaal in de slaapkamer. Je gaat niet van tevoren, ga je bespreken van hey, dit is wat we gaan doen, dit mag wel, dit mag niet. En op een gegeven moment kom je er wel achter dat er dingen zijn die je partner wel of niet fijn vindt. Ja. Terwijl zeker wat iets is wat bij de BDSM heel lekker werkt, is dat een hele duidelijke rolverdeling is. En waar mensen zichzelf een beetje in verliezen. En misschien is dit niet helemaal terecht dat ik dit zeg, maar volgens mij hebben vrouwen daar wat meer last van dan dat mannen dat hebben.
Van het verliezen?
Nou, dat ze zichzelf een beetje verliezen in de gedachte, ben ik wel voldoende aan het geven? Is de balans daar wel? En met zeg maar binnen de BDSM en met die duidelijke rolverdelingen, als jij een bepaalde rol hebt, dan weet je wat er van jou verwacht wordt. En dan kan je je daar op focussen, kan je daar in overgaan.
Ja, dat herken ik wel. Vrouwen die kunnen inderdaad wat makkelijker over zichzelf heen stappen. Mannen op een andere manier hoor, maar over zichzelf heen stappen en te veel geven.
En in plaats van ook te mogen ontvangen. Ja. En die zijn dan veel te veel bezig met van, maar
wat vindt die ander ervan?
Precies, wat vindt die ander ervan? En moet ik niet nu weer wat geven in plaats van alleen maar ontvangen? Of?
En het tegenovergestelde is wat mannen doen. Die stappen over zichzelf heen door alleen maar te ontvangen eigenlijk bijvoorbeeld. En daar dan die kunnen zichzelf ook negeren. Dat is daar dan de tegenovergestelde van. Ook een soort paar. Ik dacht net nog, ik vind het dus wel leuk om van tevoren regels te bepalen en dingen te benoemen en we kunnen dit doen. En dat doe ik dan het liefst niet vlak voordat je daadwerkelijk, want dat heeft, als je alles expliciet maakt, dan gaat de spanning er een beetje af. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om in het dagelijks leven, soms kom je op een gek idee, om dan dat alvast een keer te delen. Van hey, dit lijkt me tof om een keer, of we zouden zo'n regel, of dit zou wel spannend kunnen zijn, of ik hoorde van iemand dit, dat is, wat is dat nou precies? En dan is het ook een soort spel om dus op een inventieve manier samen te ontdekken of de ander te laten weten, dit zou misschien ook kunnen. En dan kom je dan samen nog weer op nieuwe dingen.
Ja, maar dat is dan niet in the heat of the moment, op het moment dat je seks wil gaan hebben.
Dan ook hoor.
Ja?
Ja.
Maar werkt dat dan niet een soort van alsof je de spontaniteit ervan afhaalt?
Voor mij is er zit ook spontaniteit in samen een nieuwe regel verzinnen. Dus bijvoorbeeld, want hoe kom je tot seksualiteit? Een van de twee heeft zin en is de ander aan het overhalen.
En de ander haakt aan.
Ja. De ander haakt aan. En dat kan op wat voor manier dan ook. Kan non-verbaal, zeg maar fysiek, kan ook met woorden. Maar het kan ook met een ideetje. En die kan ook, als iemand non-verbaal begint, kan je ook aanhaken. En wat als we dit? Kan gewoon. Ja. En dan komt de ander misschien nog wel op een gekker idee. Had je hier al aan gedacht? Oh, dat kan ook nog.
Ja, maar dat is natuurlijk inderdaad het seksualiteit veel breder trekken dan dat het nu voor heel veel mensen is.
Ja.
Ja. Hey, ik heb 5 kutkeuzes voor jou. Je moet kiezen.
Oké.
Okay. Seksualiteit of intimiteit?
Ik ben toch een man, seksualiteit.
Ja, dat blijft.
Ja, dat blijft.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Absoluut vrijheden. Maar dat kan zich echt, in goede vrijheid kan zich echt wel uiten in bewuste monogamie.
Ja. Maar is dat een iets waar jij binnen jouw relaties ook heel duidelijk in bent? Dat is wat jij nodig hebt?
Ik heb echt absoluut vrijheid nodig. En dan in die totale vrijheid kan ik me ook echt wijden aan één iemand. Ja.
Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Altijd kwetsbaarheid tonen.
Lukt het ook altijd?
Niet meteen, uiteindelijk wel.
En is dat iets wat je hebt geleerd?
Oh mijn god, heb ik dat geleerd.
Ja?
Door het heel lang niet te doen en fout te doen. En dan toch te proberen te verbergen. Oh mijn god, het verbergen en het liegen. Het is zo afschuwelijk.
Ja, maar dat gaat ook absoluut ten koste van je seksualiteit. Van de oprechte seksualiteit.
Van je seksualiteit, van nog veel meer. En hoe langer je erin doorgaat, hoe erger het wordt.
Ja. Weten dat er nog veel meer is om te ontdekken binnen de seks. Maar niet weten wat. Of denken dat je alles al weet.
Nou, dit is gewoon een inkoppertje. Nou, ik denk dat ik alles wel weet. Maar dat is dus tegelijkertijd echt de grootst mogelijke onzin. Dus ik denk dat het fijn is. Je moet zeker zijn van de dingen die je weet. Dus daar mag je echt op vertrouwen. Ik weet dit. Ik kan dit. Gewoon zelfverzekerd zijn. En tegelijkertijd in volledige zelfverzekerdheid weten dat je er eigenlijk natuurlijk helemaal niks van weet. Want het is zo'n rare oerkracht die je overneemt. Ja. Wat gebeurt er in godsnaam?
Ja. Maar dat is zoiets moois, hè? Eigenlijk juist het niet weten. Want in het niet weten sta je juist ook weer veel meer open voor ontdekken. Want ontdekken gaat automatisch over het aangaan van nieuwe dingen.
Ja.
En niet weten wat daaruit komt.
In mijn ervaring moet je dus sommige dingen zeker weten om andere dingen te kunnen niet weten.
Ja, om het is een soort van om dat te kunnen incasseren. Om genoeg basis te hebben om die onzekerheid te kunnen verdragen.
Ja.
Want op het moment dat die basis er niet is, wat gebeurt er dan?
Als het alleen maar onzekerheid is, dan even denken. Ja, dan val je terug op. Dan denk ik dat je terugvalt op de basis die je wordt geleverd. Als je geen eigen basis legt, dan val je terug op wat jou is gegeven vanuit cultuur, televisie, social media, vrienden, noem maar op. En dan is het alleen maar dat. En dat is in ons geval best een beperkte basis.
Ja. Praten met je vrienden over seks of jouw boek lezen?
Ik hoop dat je door mijn boek te lezen meer kunt praten over seks.
Ja. Maar dan zou je ook dat boek ook door je vrienden moeten laten lezen.
Oh, voor mijzelf bedoel je?
Nou nee, in algemene zin.
Ja.
Ik bedoel, want als jij inderdaad zegt, ja, juist door dit boek te lezen hoop ik dat je er meer over in gesprek kan gaan. Maar dan is het natuurlijk wel afhankelijk van wie je gesprekspartner is.
Ja, ik heb bijvoorbeeld wel van iemand gehoord die heeft het boek gelezen in een vroeg stadium. En daar hoorde ik wel van dat. Die las het ook vanuit de nieuwsgierigheid naar kan ik daardoor op een andere manier met mijn partner over bepaalde dingen spreken. Ze hebben die partners hadden trouwens alle twee gelezen. En vanuit andere kanten. Omdat er toch bij veel mensen angst en onzekerheid is over sommige dingen durf je niet te spreken. Durf je niet uit te spreken. Durf je misschien nauwelijks echt zelf te bekennen dat je die hebt. En dan is het denk ik heel fijn om te weten dat meer mensen, allerlei mensen diezelfde angsten en onzekerheden hebben. En dat het vinden van een manier om het te bespreken is dan echt wel heel belangrijk.
Nee, maar dat is wel inderdaad een hele mooie manier. Want als je bedenkt dat jij het in ieder geval al op papier hebt geschreven en daarbij ook ervaringen van andere mensen hebt betrokken. Dat betekent dus al dat als iemand het leest en die herkent zichzelf daarin, dat die automatisch niet meer de enige is die dit heeft of die dit ervaart of ergens last van heeft.
Ja, en ik kan wel zeggen, het is echt intens. Maar het is het is echt anders dan wat je wordt voorgeschoteld meestal. En dat vergt gewoon ook durf.
Ja.
En moed. En herkennen bij jezelf dat als je echt eerlijk bent naar jezelf en naar je eigen lijf, dat het gewoon echt andere dingen kunnen zijn die je wil of die je voelt of die je dan wat je altijd is voorgeschoteld.
Ja, maar dan moet je dus ook die hele norm, die hele seksuele norm, moet je gewoon durven los te laten.
Ja.
En we durven vaak pas iets los te laten op het moment dat we er iets voor in de plaats hebben. Want gewoon het hele concept loslaten van oké, alles wat ik weet over seks, dat moet ik dus los gaan laten. Of het idee wat ik heb van hoe normale seks zich kleurt, dat moet ik gaan loslaten.
Ja,
maar dat is ook verdomme lastig. Als je dus nog niks hebt om daarvoor in de plaats te stellen.
Nee, maar daarom is denk ik dus de naam Dirk Vis bijvoorbeeld is denk ik wel handig. Omdat ik heb zelf dit soort dingen. Ik ben begonnen omdat ik onzeker was over sommige dingen in seksualiteit. Ik zocht antwoorden. Toen kwam er iemand in mijn leven, een oudere man. En die gaf mij wat tips. En ik vertrouwde hem blindelings vanuit vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie. En die gaf me. Dus hij had een bepaalde autoriteit. Er zit het woord auteur in. Een auteur is een bepaalde autoriteit. Wie bepaalt dat? De uitgeverij en noem maar op. Ja, dat is gewoon zo. Het is natuurlijk ook onzin. Maar het is ook waar.
Nou, in sommige situaties is het richting onzin. Ja,
ja, het is, ja zeker. Ja. Het is gewoon het is een fictie. Maar op een bepaalde manier werkt het wel. Want die dingen zijn zwart op wit gezet. Deze letters en dingen zijn zwart op wit gezet. Omdat blijkbaar heeft iemand wat te zeggen. En dan kun je het daar dus van aannemen. En daar komt nog bij wat hier staat. Is bij elkaar verzameld en opnieuw uitgevonden. En dat is al duizenden jaren geleden door allemaal wijze oude Chinezen opgeschreven. En noem maar op. En ik heb het op mijn eigen manier doorleefd en op papier gezet. En dan is inderdaad de hoop, vooral mensen die mij dus niet kennen. Want dan kun je een autoriteitsfiguur maak jij zelf. Dat ben ik niet. Degene die leest of degene die... Die oude meneer was ook geen autoriteitsfiguur. Dat maakte ik van hem, omdat ik hem vertrouwde. En een boek kan dat wel doen.
Ja, en jij hoopt dat mensen jou dus ook gaan vertrouwen. In jouw ervaringen.
Ja.
Ja. Hey, ik heb 5 stellingen voor jou. Mannen moeten leren verdragen dat ze niet altijd de optimale minnaar zijn.
Absoluut, ja. Dat is helemaal waar. Ja? Dat is ook wel pijnlijk.
Ja?
Ja, maar aan de ene kant denk ik als man, en ik hoop het in de anderen ook, dat ik wel de allerbeste minnaar ben. En dat wil je ook echt. Wil
dat
ik echt
hoop
ook,
je.
Dat hoop ik. Dat denk ik ook echt. Ja? En tegelijkertijd weet ik dat het echt onzin is.
En voor wie ben jij de beste minnaar? Voor elke bedpartner die je maar treft?
Nee. Nee. Niet voor elke bedpartner die ik tref. Dat is toch echt wel raadselachtig. Dat met sommige mensen is het fenomenaal. Met andere mensen is het zeer beperkt. En met andere mensen is het helemaal niets.
Bizar is dat, hè? Ja, dat werkt.
Dat is puur gevoel en energie en noem maar op. En dat kan je niet voorspellen.
Nee, maar wat zorgt ervoor dat jij in ieder geval een betere minnaar bent geworden? Ten opzichte van 10 jaar geleden.
Ik denk in de saaie waarheid is dat ik seks ben gaan zien als iets wat je moet trainen.
En waarom is dat saai?
Nou, trainen is helemaal niet leuk. Want ik vind trainen afschuwelijk. Dan moet je iedere dag in repetitief soort ding doen.
Ja, of repetitief of nieuwe aspecten ervan.
Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wordt het dat. En maar in trainen, ik hou er helemaal niet van. Maar wat ik heb geleerd is om de seksuele... maar ik heb ook tijden gehad met veel masturbatie, porno, noem maar op. Als jonge man en als jonge jongen. En
Pas repetitief.
Ja, joh, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is echt. Ik vond het verschrikkelijk, frustrerend en repetitief. En ik voelde me slaaf ervan. En dus ik heb langzaam geleerd om die drive en die prikkels en die intent dat ik dan dat moest dan doen. Langzaam geleerd om te buigen naar. Zie iedere keer als je dat wilt, zie het als een mogelijkheid om jezelf dan te trainen. Dus nu als ik voel, nog steeds, als ik voel, ik wil dat, ik wil daarheen. Denk, oh, er komt weer een soort, er komt weer een must, er komt iets omhoog. En dan is dat de mogelijkheid om beter te worden en om te oefenen en om een betere minnaar te worden. En dus ik ben het nu als iets positiefs gaan zien.
Ja, maar wat zou er gebeuren, denk je, als meer mannen dat zouden verdragen, dat ze niet altijd die optimale minnaar zijn?
Ik denk dat heel veel vrouwen een stuk gelukkiger zouden worden.
Dat ben ik even benieuwd. Hè? Want we hadden het er net al over dat voor heel veel vrouwen is er eigenlijk al veel meer ruimte om hun eigen seksualiteit te ontdekken. Weet je, als je het hebt over de gesprekken die er gevoerd worden, artikelen die er verschijnen, de workshops die er worden gegeven om meer tot jezelf te komen, meer tot je eigen seksualiteit. Daar is veel meer ruimte voor. Zijn we dan misschien ergens ook op een punt aan het komen, of gaan we daar naartoe dat op het moment dat mannen daar niet in meegaan, mm-hmm. dat ze dus straks gewoon een beetje overschaduwd worden door een hele grote groep vrouwen die dus heel erg in hun kracht staat, in hun seksualiteit, daarin van alles willen, kunnen, weten, ervaren. Maar dat ze dus bedpartners hebben die daar helemaal niet in mee kunnen komen. En die misschien ook een beetje met de handen in het haar zit. Van ja, shit, dat met dat, die huistuin- en keukenseks die ik altijd heb geleerd, kan ik helemaal niet mijn partner meer bevredigen.
Nee, dat is een soort eng toekomstbeeld wat je schetst. En dat is misschien ook wel aan de hand. En dan krijg je misschien dat vrouwen meer bij elkaar vinden. Of andere mannen. Of dat is wel, ja, dan heb je de kans als je niet. Maar ik zou het zien als een mogelijkheid dat je dan als man juist de vrouw als. Je bent ook elkaars guru. Dus je kan ook dan van de vrouw of je vrouw of iemands vrouw dingen leren. En misschien omdat die het beste kent dingen aannemen.
Ja, maar dan gaan we gelijk naar de volgende stelling. Want het schuurt natuurlijk wel. De volgende is namelijk, het ligt niet in de aard van een man om zich voortdurend bezig te houden met de ontwikkeling en groei.
Als dit waar is, ik wil dat dit niet waar is.
Maar,
want
wat voel je?
Het zou namelijk echt pijnlijk zijn. Maar, en ik denk ook dat het niet waar is voor heel veel mannen. Ik denk wel, het is wel waar voor sommige mannen. En dat is dan gewoon heel erg jammer voor hen en ook voor de wereld, eerlijk gezegd. Iemand heeft me laatst verteld dat liefde is de wederzijdse intentie om samen te groeien.
Ja.
Dus als je al niet zelf wil groeien, dan ben je er ook niet voor je partner. Dan kun je beter maar gewoon ophouden. Nee, dat vind ik heel erg pijnlijk.
Ja, terwijl als je inderdaad al zei, je zei net al van nou, degene die mijn boek kopen, dat zijn over het algemeen vrouwen. Als we zelfhulpboeken nemen, die zijn overwegend, hebben zij de doelgroep vrouwen. Ja. Als je kijkt naar veel zelfhulp, podcasts bijvoorbeeld, allemaal vrouwen. Ja. Dus daarin lijken vrouwen veel meer openstaan voor groei en ontwikkeling. En mannen dus gewoon misschien wel minder.
Ja, je ziet ook in relaties zie je ook dat vaak is de man ouder dan de vrouw en noem maar op. Maar vrouwen zijn veel wijzer. We zitten ook in een tijd waarin we veel meer behoefte hebben aan vrouwelijke energie, aan vrouwelijke wijsheid. Dus mannen hebben wat in te halen. Ik denk ook wel dat we dat doen, eerlijk gezegd hoor.
Ja?
Het is ook een generationeel ding.
Oh, dat denk ik absoluut.
Ja, dus mannen van de generatie onder mij in ieder geval, die gaan er alweer heel anders mee om.
En aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo van, moeten we dan altijd maar groeien en ontwikkelen?
Als je het niet doet zelf, dan wordt het voor je gedaan. Dus als je niet dit hier eigenaarschap overneemt, dan word je gewoon een bepaalde kant op geduwd. En dat mag best, maar dat is meestal geen fijne kant.
Ja, en als je het dan hebt over ontwikkeling, wat je dus wel vaak ziet, is dat er dus als er trainingen worden gegeven over goed leiderschap en een beetje eigenlijk bijna een beetje de mannelijke eigenschappen om die te trainen, dat er dan dus wel mannen zijn die aanhaken. Want we willen betere leiders worden, we willen krachtiger zijn. Maar dat zijn dus die mannelijke waarden. Daar zijn we dan nog wel bereid om in te investeren. Maar dat gaat ook heel erg over controle en over regie. Terwijl als je dan kijkt over het stukje je verdiepen in die zelfontplooien in je eigen seksualiteit. In die end gaat dat natuurlijk ook over daar regie over kunnen nemen. En niet controle ophouden. En eigenlijk zeg maar dat eigenlijk heel erg beperkt houden wat je kent en wat je kan. Maar daar dus wel een gevoel van controle over hebben. En dat proces loslaten en je ontwikkelen. En wel dus een gevoel van regie behouden. Zonder dat je weet waar het helemaal uitkomt.
Ja, ik denk dat het inderdaad wel gaat over meesterschap. En controle is trouwens ook, kan je ook echt al wel als een vrouwelijk iets zien, eerlijk gezegd. En op positieve en op negatieve manieren. Ik zou eigenlijk zeggen, ja, als je als man beseft op een gegeven moment dat je misschien eerder slaaf bent van je lusten en van wat je denkt dat je allemaal moet, dan is het tijd om te leren daar meester over te worden. En dat vergt dan misschien dingen die je in eerste instantie helemaal niet verwacht. Want ook dat slaafmeester gebeuren waar we het net over hadden, dat vergt eigenlijk dan misschien wel overgave en kwetsbaarheid. En wat je net zei, dat degene die slaaf is misschien wel eigenlijk de baas is.
Ja.
En ook je afvragen, wie heeft er nou eigenlijk baat bij de dingen die je doet. Ben je dat zelf of zijn het anderen? Ik denk dat eigenaarschap, meesterschap over je eigen seksualiteit kan zulke mooie consequenties hebben voor je leven. Dat dingen buiten de slaapkamer veranderen, die hou je niet, gewoon simpelweg niet voor mogelijk.
Nee. En jij zei net al eventjes, misschien moeten we dan dus als mannen dingen gaan leren van vrouwen die dan daarin een stukje voorsprong lijken te nemen. Gaan mannen dingen aannemen van vrouwen?
Vrouwen zijn heel slim en wijs en hebben denk ik kunnen manieren vinden om hun man of mannen dingen te laten leren eigenlijk zonder dat ze het doorhebben.
Dat klinkt bijna een beetje een soort van manipulatief.
Het is bijna manipulatief. Als het manipulatief is, een negatieve manier. Maar ik zou zeggen, spelenderwijs, op een speelse manier kan een vrouw je dingen doen voelen die je nooit zou hebben aangenomen als ze ze zou zeggen. Ja. Als ze ze zou uitleggen.
Maar door de ervaringen samen op te doen.
Ja.
En daar even een soort van, ook af en toe even een pauze in te lassen. Even van bewustzijn en hoe voelt dit? Hoe is dit?
Ja.
Want anders, als je er zo weer aan voorbij gaat, is er ook weer een kans dat hij niet blijft hangen.
Ja.
En wat was dat trouwens voor lachje bij jou? Was dat een herkennings...
Ja, een herinnering, zou ik zeggen. Ja, nee ja. Andersom werkt het ook. Als man kun je natuurlijk ook je partner, als het een vrouw is, hoeft natuurlijk helemaal niet een vrouw te zijn.
Nee.
Want we hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energieën in ons. Dus dat, en dat kan ook wisselen. Je kunt ook als man je vrouwelijke energieën omarmen. En met name die rol, dat hoort er ook echt wel erg bij. Als je die energie in jezelf hebt omarmd, worden dit soort dingen vanzelfsprekend. En speels. Maar je kunt als man ook je partner dingen laten zien die ze misschien niet voor mogelijk... Ik ga dus nu even uit van man en vrouw. Als je die niet, die je misschien niet voor mogelijk zou hebben gehouden, er zijn ook speelse manieren voor. En dat heeft dus soms ook te maken met iets typisch mannelijks als... een mannelijke energie kan ook wel iets heel krachtigs hebben. En soms is dat gewoon nodig.
Ja, en lekker.
Ja. Ja.
Hey, juist het labelen van je seksualiteit zorgt voor verwarring.
Ja.
Ja?
Niet doen.
Want?
Labelen is makkelijk om dingen op Google te vinden, maar zelf niet doen. Want dan je blijft zitten in hokjes en categorieën. En als je zelf bezig bent, dan met je gevoel en zo, dan daar zitten geen hokjes en categorieën in.
Ja, en wat je toen we elkaar eerder spraken, toen zei je inderdaad ook van ja, labeltjes kunnen heel mooi zijn om een soort van punt van herkenning te vinden. Maar buiten die context verliest het dan ook weer zijn betekenis. Dus dan wordt het ook weer verwarrend. Van, hè, maar ik heb me net mezelf een soort van geïdentificeerd als, nou ja, als dit stukje.
Ja.
Maar als ik dan weer ergens anders ben of met iemand anders ben, dan ervaar ik dat weer op een hele andere manier. En hoe zit dat dan?
Ja, nou, en seks is ook loslaten. Dus seks heeft voor mij te maken juist met niet met identificatie, maar met het loslaten van bepaalde identiteiten. En als je dus echt gaat vastklampen aan een bepaalde seksuele identiteit, dan eigenlijk beperk je de boel dan weer. Het was misschien bedoeld om te bevrijden, en het heeft misschien ook bevrijd, maar het gaat dan, kan ook weer heel makkelijk beperken. Dus die dingen kunnen handig zijn om te leren en om elkaar te vinden en noem maar op. Maar wat zo moeilijk is, probeer maar zo'n term echt te definiëren. Probeer maar eens echt. Dan moet je het dus eigenlijk niet doen, want die komt er gewoon niet uit. Als je echt probeert uit te leggen, wat is precies dit? Monogamie alleen al, kom je niet uit wat het precies is. Klopt helemaal geen steek van. Nee. Dus niet doen.
Nee. En als je inderdaad identificeert als het ene en je hebt een gedachte die voorbij komt, die daar dan weer niet binnen past, betekent dat dan gelijk weer dat je iets niet bent?
Ja,
of ben je dan juist weer wel iets?
Dan zou het al niet meer mogen.
Nee.
Als je dan komt er iets in je open, oh, dat past niet bij wat ik nu net heb omarmd als identiteit. Nou, dan kan het niet. Dan maak je jezelf kleiner.
Ja, want dan sluit je dat weer buiten. Want dat past dan niet bij wie jij denkt dat je bent.
Ja, afschuwelijk.
Seksualiteit overkomt je niet. Het is iets wat je bewust moet opzoeken.
Het is denk ik wel... Het kan ook jij ook echt overkomen. Ja, maar om te voorkomen dat het je alleen maar overkomt, moet je het bewust opzoeken. Als je het niet bewust opzoekt, dan blijft het je overkomen. En dan dat is ook weer niet altijd per se de beste dingen.
Nee, en... jij hebt het natuurlijk wel ook, het hele concept van seksualiteit heb jij heel bewust opgezocht in de afgelopen jaren. Blijf je dat nu ook nog doen? Of merk je van, oh ja, maar ik ben nu wel even verzadigd en er is zoveel aan ervaring en informatie geweest en nieuwe inzichten en perspectieven, dat alles wat er nu komt, dat laat ik op me afkomen, maar ik ga er niet meer zo bewust.
Ja, dus voor mij is het niet meer een onderwerp voor mijn beroep. Dus nog steeds kom ik dingen tegen, maar dan hoef ik er niks mee, merk ik. Want ik heb het allemaal behandeld. Maar in mijn persoonlijke leven blijft dat gewoon doorgaan.
Zou jij het iedereen aanraden, datgene wat jij hebt gedaan? Ook zo letterlijk, met alle bronnen die je tegenkomt, alle inzichten die je krijgt, opschrijven, verwerken voor jezelf.
Ik zou iedereen aanraden, dat doe ik ook zelf nog steeds. Ik zou niet iedereen aanraden om een roman te schrijven. Want,
zou ik ook niet iedereen aanraden?
Nou, ja, doe het lekker, I don't care. Maar dat is echt niet nodig. Maar ik zou wel iedereen aanraden om, ik noem het zelf, een schaduwdagboek bij te houden. Dus geen dagboek met allemaal gevoelens en dit en dat. Maar dus een dagboek van je schaduwleven. Dus niet je echte leven. Maar.
En wat is dan je schaduwleven?
Nou, dat zijn dus de dingen die gaan over. Gaan misschien over meer onbewuste dingen. Gaan over wat je overkomt of waar je naartoe zou willen. Dat schaduwleven probeer ik wel bij te houden. Dus er kunnen soms dromen zijn. Kunnen soms ambities en intenties zijn. Kunnen dingen zijn die je hebt besproken met een vriend of een therapeut of zo. Dat je dat een beetje volgt.
Ja. Heb jij ergens een therapeut geraadpleegd in jouw proces?
Allerlei therapeuten.
Ja.
Klassieke, psychodynamische, relatietherapeut, seksuologisch. Vanuit persoonlijke behoeften en ook vanuit professionele interesse.
Ja. En denk je dat altijd de oplossing is voor iedereen?
Nou, het zal niet altijd de oplossing zijn, maar ik had het zelf veel eerder moeten doen.
Ja?
Ja.
Want?
Nou, om te beginnen vind ik eigenlijk dat toen ik 15, 16 werd, zou ik al vanuit onze cultuur al benaderd moeten worden door mensen om me heen die me allerlei dingen hadden geleerd en verteld. Dus dat doen we al helemaal fout nog steeds. Dat is om te beginnen. Ten tweede zou ik denk ik 10 jaar later, toen ik echt slaaf was van mijn lusten, had ik zelf al aan de bel kunnen trekken.
Wist jij dat toen?
Nee, ik had geen idee. Nee, maar dat had ik wel kunnen doen. Zeg maar ik was er wel. Ik had best kunnen denken, dit vind ik eigenlijk niks. Waarom is dit zo? Ja. En ook in relaties had ik ook wel veel eerder, dat doen mannen denk ik over het algemeen te laat, veel eerder moeten herkennen, er is iets aan de hand. Het is helemaal niet erg om een probleem te zien en er met iemand over te spreken of iets anders te proberen. Had ik veel eerder kunnen doen.
Ja, en nu dat je het hebt gedaan, is dat dan, heb je dat stukje afgesloten? Of is dat iets waarvan je ook denkt, oh ja, maar bij een nieuwe fase van mijn leven zou ik dat zomaar weer eens opnieuw kunnen doen?
Ik zie therapieën, en er zijn allerlei soorten, zie ik nu gewoon als iets wat bij het leven hoort. En dat kun je doen door vanuit. Nee, ik denk dat je vertrouwenspersonen nodig hebt die je helpen met wat ik net noemde, je schaduwleven, met helen en genezen en ontdekken. En daar heb je gewoon mensen bij nodig. En die kun je ervoor betalen. Kan via het ziekenfonds, of die kun je zelf kennen. Of het kan een soort mentorouder figuur zijn, of een grootmoeder, vader. Dus daar moet wel iemand in je leven zijn waar je dat mee hebt.
Ja, en misschien ook bij voorkeur iemand die niet alles met de mantel der liefde bedekt.
Nee, absoluut niet. En dat is het fijne aan iemand die je grif betaalt voor therapie. Die gaat gewoon hartstikke objectief keihard de waarheid vertellen.
Ja.
Neem je het nog van aan ook.
Ja, dat ook nog. Ja. Hè? Je wordt keihard met jezelf geconfronteerd. En je zegt nog dankjewel aan het einde ook.
Ja, en dan komt er rekening. Nee, dat is heel fijn. Ja. En er zijn maar weinig vrienden die echt de waarheid kunnen vertellen om te beginnen. En dan ook nog durven en dan ook nog doen.
Ja, en dat hun waarheid niet enkel en alleen een soort van een mening is die nergens op gebaseerd is, maar dat je er ook nog wat mee kan.
Ja.
Ja. Hey, ik heb voor jou de laatste stelling. Seksualiteit is als kunst. Je moet je continu weer openstellen voor het creatieve proces en de onzekerheid kunnen verdragen dat je niet weet waar het je brengt.
Ja, dit had ik zelf kunnen opschrijven, denk ik. Ik bedoel, seks is kunst is ook dit boek. Paren of de kunst van de slaapkamer. Wat is kunst? Ik heb geen idee, maar het heeft te maken met niet weten, met creativiteit, met laten komen en leren, sturen, begeleiden, leren de draak bereiden of de witte tijger bereiden of leren opgaan in een grotere stroom, een grotere kracht. Dat is een kunst, net zoals skiën of een instrument spelen een kunst is.
Ja, ik denk ook wel dat je boek voor een heleboel mensen heel goed zou zijn om te lezen. Je moet alleen niet verwachten dat je inderdaad een handboek krijgt van hoe ga ik nou die kunst in die slaapkamer beheersen. En je moet er inderdaad wel rekening mee houden dat jij bent een creatief persoon.
Ja.
Jij bent een schrijver die zijn eigen spirituele, seksuele zoektocht heeft opgeschreven. En daar dus wel allemaal echt gewoon echte bronnen bij raadpleegt. Dus het is niet alleen een verhaal over hoe jij dingen hebt beleefd. En je doet het ook vanuit de perspectieven van andere mensen, hou er ook bij. Maar het is wel, je moet er eigenlijk wel even de tijd voor kunnen nemen om dit te lezen.
Ja, ik heb je niet voor mij is het allemaal echt waar.
Ja.
Maar ik heb je niet, ik denk dat het is ook echt waar, maar ik heb je niet willen voorschrijven hoe het moet of hoe het. Die boeken zijn er wel. Die kan je gewoon, er staan ook achterin een paar referenties naar boeken waarbij mensen zeggen: zo zit het, dit moet je doen.
Ja, dit is de absolute waarheid.
Ja, maar in mijn ervaring, die boeken heb ik ook gedeeld met vrienden, dat werkte helemaal niet. Die konden er niks mee. De afstand was te groot. Dus dit is een boek dat zegt jou helemaal niet: zo moet het. Maar als het goed is, laat het je wel op idee komen van, hey, misschien zou het zo wel eens kunnen.
Ja, het zijn wel mogelijkheden.
En dan zit er nog een verhaal doorheen, een liefdesverhaal. En dat is toch wel een soort, in onze tijd, een iets universeler verhaal van man en vrouw. Waarbij een relatie misschien niet helemaal is zoals die lijkt. Dat zit er hier ook in. En die heb ik ook wel vaker om me heen gezien. Dus dat, daar kan misschien wel een vorm van herkenning in zitten.
Ja. En hey, jij wilde nog een stukje voorlezen.
Ja.
Ja?
Hou ik van.
Nou, je had hem bij de hand.
Ja.
Wat ga je voorlezen?
Een klein stukje, gewoon een paar regels. Dit gaat toevallig over wat wij nu hebben gedaan. Hij leest hardop een passage uit een opengeklapt boek in zijn handen. Seks in taal veranderen, je ervaring delen is macht afstaan, is je kwetsbaar opstellen, is ook datgene waar je het over hebt noodgedwongen en ogenschijnlijk reduceren tot een teken, een symbool. Dus je reduceert het zodra je het gaat proberen uit te leggen of zodra je het gaat proberen te vertellen. Je moet het doorvoelen en dan kan het daarna wel doen, maar het is zelf eigenlijk iets raadselachtigs.
Ja, het blijft iets magisch.
Het is iets magisch, hè?
Ja. Hey, dankjewel dat jij hier vandaag wilde komen. Ik hoop dat er een heleboel, onder andere mannen zijn, maar überhaupt mensen in brede zin natuurlijk, die bereid zijn om de tijd en de aandacht te geven aan hun seksualiteit die het nodig heeft. En als jouw boek daar ook nog eens bij kan helpen, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn.
Dankjewel, ik vond het heerlijk om er zo over te praten.
Ja, nou dankjewel. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.